Welkom bij Grootse Liefde, de podcast over meeslepende romantiek verklaard aan de hand van de boeketroman. Mijn naam is Maureen Kamphuis en samen met Jet van Bokstel onderzoek ik wat we kunnen leren van deze verhalen voor ons eigen liefdesleven. Ja, dit keer lezen we het Stanislavski-kwartet van de Amerikaanse schrijfster Nora Roberts. Daarover later meer. Het Stanislavski-kwartet is een boek dat bestaat uit 4 delen. En we focussen ons vandaag op deel 1, Natasja. Waar gaat het over? Het gaat over de beeldschone Natasja Stanislavski, die eigenaresse is van een speelgoedwinkel in een klein dorpje in Amerika, vlakbij New York. Ze is verhuisd naar dit kleine dorpje om haar moeizame liefdesverleden achter zich te laten. Want ze had een relatie met een narcist die haar in de steek heeft gelaten. En ze heeft ook een kind gehad dat helaas is overleden. En dat was allemaal heel verdrietig. Dus Natasja is opnieuw begonnen en is een speelgoedwinkel begonnen in dit dorpje. En stort zich daar dus op de houten tolletjes, de huisjes van vilt, de konijnenknuffels. Kortom, allemaal mooie speelgoedspulletjes waar kinderen echt helemaal dol op zijn. Namelijk kinderen die nog tijd hebben om hun verbeelding te gebruiken. Op een dag komt er in de winkel een beroemde hoogleraar binnen, Spence, met zijn zus Nina en zijn dochtertje Freddy. Wat Natasja niet weet is dat Spence ook een heel moeizaam liefdesverleden achter zich heeft. En dat hij ook in dit kleine dorpje is komen wonen om vooral rust te vinden voor zijn dochtertje. En dat hij dus single is. Hier komt een fragment.
Jij zou in staat zijn die hele winkel voor haar te kopen als je de kans kreeg. Hij wierp één enkele blik op de vrouw naast hem. Begin nu niet weer, Nina. Toen keek hij op en zag hij Natasja. Hij staarde haar met grote ogen aan. Hij kon er niets aan doen. Ze stond een paar meter van hem af, haar hoofd een beetje schuin en sloeg hem gade. Haar haar was zo donker als dat van een danseres en viel in wilde krullen tot op haar schouders. Haar huid was warm goudbruin van tint, wat nog werd geaccentueerd door de eenvoudige rode jurk die ze droeg. Deze vrouw is niet broos, dacht hij. Ofschoon ze niet groot van stuk was, straalde ze een zekere kracht uit. Misschien kwam het door haar gezicht met de volle, niet geverfde mond en de hoge, iets schuin staande jukbeenderen. Haar ogen waren bijna net zo donker als haar haar en werden omkranst door dichte wimpers. Zelfs vanaf een afstand van 3 meter voelde hij het. Krachtige, zuivere sensualiteit die haar omwaasde zoals andere vrouwen in een waas van parfum zijn gehuld. Voor het eerst sinds jaren voelde hij de verlammende gloed van puur verlangen. Natasja zag het, herkende het. En vond het misselijk. Welke man kwam ergens met vrouw en kind binnen en staarde dan een andere vrouw met zo'n onverbloemde hunkering aan? Nou, niet het soort man waar zij op viel.
Van die misselijkheid heeft Spence niks in de gaten, want vervolgens vraagt hij ook nog of Natasja met hem uit eten wil. En dat doet haar verontwaardiging alleen maar toenemen. En dat zegt ze hem dan ook. Spence begrijpt niet waar die woede ineens vandaan komt en druipt af. Toch zijn ze niet van elkaar af, want enkele weken later, als Natasja zich opgeeft voor een cursus, dan blijkt dat Spence haar leraar is. Zodra ze de klas binnenkomt, ontdekt ze dat hij de bijzondere man was in de speelgoedwinkel en weer voelt ze dan die woede opkomen omdat hij haar zo ongepast uit eten vroeg. Maar Spence is vastbesloten. Want na de les vraagt hij het dan opnieuw en weer weigert ze. Maar Spence geeft niet op en na een paar keer, dus na een paar lessen, krijgt hij toch zijn zin en dan gaat ze met hem uit eten. En dan legt hij haar natuurlijk uit dat de vrouw in de speelgoedwinkel zijn zus Nina was.
En dan is het ineens op hol met die twee. Ze gaan namelijk
uit eten, dan gaan ze zoenen, hij komt bij haar thuis, zij komt bij hem thuis, ze ontmoet zijn dochtertje. En heel snel, echt heel snel, worden ze eigenlijk al als een soort nieuw gezin. Want Freddy, de dochtertje, wordt ziek en Natasha werpt zich op als een soort hele warme surrogaatmoeder. En dat vindt Spence dan ook weer helemaal te gek. En dan vertelt ze hem ook dat ze een kind heeft gehad wat is overleden. En dan vertelt hij over die rot ex van hem, Angela, die is ook overleden. Nou, en op die manier komt er een spetterende passie op gang. En je begrijpt het, de rode draad is, ze willen gewoon allemaal heel graag een gezin.
Ja, dat is inderdaad opvallend, Maureen. Hè? We hebben dus 4 boeken gelezen van Nora Roberts. 4 van de ruim 250 ondertussen die ze heeft geschreven. En mensen in dit Stanislavski-kwartet, maar ook in andere boeken, zijn dol met hun familie.
Ja, familiegek.
Ja, en ze zijn ook allemaal heel erg broeds. Want eigenlijk wat ze willen is met iemand anders gaan trouwen.
Mm-hmm.
En daar dan meteen ook weer kinderen maken, zodat ze nog meer familie hebben.
Ja, en ze hebben ook in mijn beleving bijvoorbeeld trauma's of verdriet. Dat hebben ze allemaal, maar ze lossen dat op met een kind of met het gevoel van de familie samen. Dan is die familie ook een soort pleister op de wond.
Ja, ja, maar zoveel pleisters.
Ze hebben heel veel pleisters nodig, Jet. En wat mij ook opvalt is dat de familie is ook voortdurend around. Hè? Dus bij Natas is het zo dat ze heeft een broer, Mikael.
Ja.
Die heeft ook een familie en een gezin. En die komt ook de hele tijd langs. Hè? Want die komt dan ook weer kijken of Spence wel geschikt is. Spence heeft die zus, die Nina.
Ja. Dan hebben ze nog een kind. En
ze krijgen samen nog een kind.
Even voor de goede orde. Het Stanislavski-kwartet, dat zijn dus Oekraïense mensen. Ze wonen in New York, behalve Natasha van de speelgoedwinkel. Die woont ergens anders, een beetje landelijk.
Ja.
Het zijn Yuri en Nadia.
Ja.
Stanislavski, dat zijn de ouders.
Mm-hmm.
Die zijn naar Amerika gekomen. Die hebben 4 kinderen. Natasha, Mikael, Rachel en Alexei.
Ja, en over elk van die kinderen is er een boek. En samen vormen ze dan het kwartet.
Maar al na 3 boeken is de familie zo uitgebreid. Dan is er een Frederica bijgekomen, een Brandon, een Katie, een Griff, een Nicolas Lebec, een Zachary Muldoon, een Sydney Hayward.
Ja.
Het is ongelooflijk dat. Mm-hmm. Het doet mij een beetje aan konijnen denken.
Snap ik. Dat snap ik heel goed. Ik denk ook dat het een familiedingetje is bij hun. Ik ken niet zo heel veel mensen die dat op zo'n hoog tempo doen. Maar wat ik wel fijn vind om te lezen is dat het toch telkens heel goed afloopt.
Ja, ik geef het je te doen. Ja, 250 heeft ze er al minstens op haar naam. En steeds moet het goed aflopen en steeds moet het verhaal ook nog leuk zijn.
Ja.
En ze schrijft goed, hè?
Ja.
In vergelijking met andere romans die wij hebben behandeld, geen één fout. Ik heb in deze 4 boeken maar 1 foutje kunnen ontdekken.
Oh.
En dat gaat wel over de familie. Dat is dan weer een beetje. In het eerste boek van Natasha.
Mm-hmm.
Mama! Natasha vloog de laatste treden op in haar moeders armen. Ze rook de geur die ze uit duizenden zou herkennen. Talkpoeder en nootmuskaat. Die zoals altijd om haar moeders stevige, brede gestalte hing.
Ja, echt zo'n warme, moederlijke moeder, zie ik.
Ja, ja, en dan in het volgende boek komen ze weer naar huis. En dan staat er een donkere, tengere vrouw met een exotische uitstraling kwam de kamer binnen. Nadat de vrouw het bestek op de grote houten tafel had gelegd, liep ze op Sydney af. Haar donkere ogen stonden onderzoekend. Ze rook naar kruiden en gesmolten boter. Ik ben Nadia, Mikaels moeder.
Hé. Hey.
Dat is dezelfde moeder.
Als van Natas.
En.
Ja, ja.
En ja, heeft ze een vermageringskuur gedaan? Nee.
Nee, want ze ruikt naar kruiden en gesmolten boter. Ik neem aan dat ze de hele tijd toe in de doos staat te bakken of zo.
Ja, maar in daarvoor rook ze naar talkpoeder en nootmuskaat.
Ja, toen bakte ze misschien iets anders.
En daarvoor was ze een stevige, brede gestalte. Ja. En nu is het een donkere, tengere vrouw.
Ja, Nora heeft duidelijk de koers gewijzigd. Het klopt wel dat Natasha is ook tenger. Dus
ja,
ik
al
denk
die kinderen. Al die kinderen.
Al die kinderen zijn tenger en knap.
En niet alleen die kinderen, maar ook die echtgenoten
ja,
en echtgenoten.
Die baby,
en
die
mooi zijn ze.
Ja.
Nee, maar daar heb ik ook een beetje van. Oké, het zijn een beetje gewone mensen. Het zijn eens een keer geen oliesjeiks. Of
geen tycoons.
Magnaten of weet ik wat.
Klopt.
Het zijn gewone mensen. Hè? Bijvoorbeeld, ja. Er is een politieagent bij. Er is een speelgoedwinkelierster bij.
Een muziekleraar.
En die een tijdje niet kan componeren zelfs. Een barkeeper. Maar ze zijn allemaal dus
ongelooflijk
heel
knap.
Heel goed in wat ze doen.
Ja.
En ongelooflijk knap.
Ja. En tenger. Ook niet dik.
Nee. En dan denk ik, ja, makkelijk, weet je. Zo kan ik het ook.
Ik wou net zeggen, dat komt maar allemaal naar New York. En dat is daar allemaal maar knap.
En dat zit er maar tenger te wezen. En,
Het is heel erg moeilijk om jezelf niet te vergelijken. En dan iets wat somber weg te zakken in de bank. Hè, als je die boeken leest. Want normaal gesproken denk je, ja, maar een tycoon. Of ja, maar een sheik. Die hebben ook geld om naar de schoonheidsspecialist te gaan. En hun nagels te laten doen.
En bovendien denk je, ja, dat is zo'n andere wereld. Dat heeft niks met mij te maken. Maar dit zijn gewone mensen zoals wij.
Ja. En daar gaat het gewoon heel goed mee.
Zo stront ongelooflijk knap.
Ja, klopt. Nou, het is ook zo dat wij ons afvroegen van waar zit dat nou in? Zit dat echt in die haren? Zit dat echt in die ogen? En wij vroegen dus ook even aan iemand met verstand van haar, hoe zit dat met de aantrekkingskracht van mensen die gewoon goed in de krullen en in de lange haren zitten? Manfred, jij bent kapper. Waarom vinden mensen dat zo aantrekkelijk, een vrouw of een man met dik, lang, krullend haar?
Ja, ik denk, haar is natuurlijk een natuurlijk sieraad, hè? Zoals een accessoire eigenlijk. En lang haar staat voor vrouwelijkheid. Waar dat vandaan komt, weet ik eigenlijk ook niet. Maar veel mannen die houden echt van lang haar.
Is dat mysterieus, lang, dik haar?
Tuurlijk, weet je, het is ook iets wat heel uitnodigend is. Het is natuurlijk, meeste mannen hebben kort haar ook. Dus het is zeker mysterieus.
Ja.
Net zoals een man met lang haar misschien ook wel bepaalde types aantrekt.
Oh ja, oké. Okay.
Ja, kan ook.
En als jij nou mensen in de salon krijgt met zulk mooi haar, vind je het dan moeilijk om die te knippen?
Ik vind het wel moeilijk om het af te knippen. Dat merk ik altijd wel. Ik denk, het is zo mooi. Maar ik denk dan soms ook wel, misschien wil je die sensatie wel. En zijn er heel veel kappers zijn bang om dat haar er dan af te knippen. En dan degene met de meeste lef, die gaat er dan uiteindelijk vandoor met de buit. Snap je wat ik bedoel? Dus soms dan moet je het gewoon doen, weet je. Want het groeit ook aan. Ik zeg altijd, we're not saving lives. Hè? Het is haar.
Heb je dan ook voorkeur voor donker of blond haar om dat te knippen?
Om te knippen niet per se. Nee, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik vind eigenlijk al het haar mooi.
Ja.
Verschillende kleuren. Maar blond haar staat wel voor aantrekkelijk, zeg maar.
Ja, omdat blond is natuurlijk ook de zomer. Het is de zon, het is licht. Het is misschien toch minder vaak voorkomend.
Ja, het springt het wel uit het oog vaak.
Ja. Het valt je op en je denkt, Maar in dit boekje heeft de vrouw dus donker haar. Ze heeft ook donkere ogen. Ja. Dat heeft ook wel iets heel mysterieus, toch?
Absoluut, ja. Donker haar ziet er meestal voller uit dan licht haar. Hè? Alles wat donkerder is, ziet er wat voller uit.
Ik ging naar mijn eigen kapper, namelijk Manfred Knol van de Haarhemel in Amsterdam. En stelde hem enkele vragen.
Veel sterker, veel steviger. Denk aan Chinees haar of misschien Hindoestaans haar. Mm-hmm. En dat is heel sterk. En het licht, het zonlicht, daglicht, dat weerkaatst.
Ja.
Bam! Dat is gewoon de weerkaatsing van licht, dat noem je glans. Dus die schubbelaag, die buitenste laag van dat haar, is heel stevig. Dat heb je wel meer van nature in donkerder haar.
Ja, en dat maakt het natuurlijk zo aantrekkelijk.
Dat maakt het super aantrekkelijk. Het is net glas of het is een soort van vezel. En die shine, zeggen, je moet even shine. Maar weet je, glans in je haar is natuurlijk heel aanlokkelijk. Het is bijna een vernislaagje. Glans.
Ja, daarom ook dat sieraad.
Het is een sieraad. Het is absoluut een natuurlijke accessoire.
Ja.
En daar kun je natuurlijk heel veel mee doen. En er zijn zoveel producten die de glans ook bevorderen. Mensen willen over het algemeen gezond, glanzend haar. Het staat ook voor health. Ik denk dat het nog steeds, ik denk, mensen zijn natuurlijk toch een beetje op de wereld gezet om zichzelf voor te planten. Ik denk dat haar It's attractive to the opposite. Kijk, met haar wil je iets zeggen. Dus wil je lush, wil je sexy, wil je... voor mijn part, er zijn echt simpel hoor. Dat hoor je als kapper dan. Zijn vrouwen, ik wil gewoon porno haar. Snap je? Die willen aantrekkelijk zijn. Ja, die willen iets uitstralen. Snap je?
En hoe ziet porno haar eruit?
Dus een beetje uitnodigend. Een slag voor de ogen. Kan van alles zijn. Ik weet het ook niet per se. Ik bedoel, maar snap je? De uitdrukking die wordt wel eens gebruikt. En dan...
als je nou zelf heel dof en een beetje sneu haar hebt... Dat heb ik ook wel eens na een tijdje, als ik niet geknipt ben door jou. Dan wordt het wat sneu. Hmm. Wat voor product moet ik dan gebruiken?
Proteïne, eiwit. Haar is eiwit. Het is opgebouwd uit eiwit. Haren, net zoals nagels en het buitenste laagje van je huid, wat je kunt scrubben, is eigenlijk verharde proteïne, keratine. Oh, ja. Maar er zijn natuurlijk ook proteïnes die plantaardig zijn. Ja. Ja, dus er zijn heel veel proteïnebehandelingen.
Oh, ja. Ja. Oh, wat een goede tip.
Hey. Nou, zeg je wat. Ik was het bijna vergeten. Ja.
En wij denken dat de hoofdpersoon van ons boekje... wij denken dat zij haar nog maar even moet houden dan. Want het is voor hun romance heel erg belangrijk. Dus misschien
niet afknippen. Dat moet je niet doen.
Precies.
Nee.
Maar iedereen die er wel zin in heeft... die komt dan natuurlijk gewoon gezellig even naar de haarhemel.
Altijd welkom. Hartstikke leuk. En dan kijken we even naar wat je wensen zijn. Dan kijken we wat we kunnen doen.
Sowieso in de boeken zijn ogen heel erg belangrijk bij Nora Roberts.
Ja, alle boeken?
Alle boeken, ja. Ja. Ze werpen elkaar misprijzende blikken toe, stralende blikken, van alles. Maar ze zien ook van alles aan elkaars ogen.
Ja.
En ik heb daar wat moeite mee, dus ik wil jou een paar zinnen voorlezen.
Ja.
En dan...
Kijken of ik het herken.
Ja. Het kwam door haar ogen, besefte hij. Daarin lag geen warmte en plezier, maar ongeduld. Dat is één.
Ja, dat kan. Als je ongeduldig bent, ben je vaak niet in een plezierige bui.
Nee, maar dat ziet hij dus aan de ogen. Dat ziet hij, nou ja. Volgende is, zijn ogen keken oprecht. Dan de uitnodiging in haar ogen was niet mis te verstaan. Zijn ogen vlogen open. Dat ze glinsterde van woede stemde haar tevreden. Dus ze zien van alles aan die ogen.
Ja.
En ik zie dat nooit.
Kijk eens in mijn ogen dan.
Ja, ik zie een paar prachtige bruine knikkers. Maar...
Zie je ook plezier of zie je ongeduld?
Nee, ik zie eigenlijk afwachting. Maar dat zie ik meer aan wat er om die ogen heen zit.
Ja.
Om het omgevingsgebied, die ogen zelf.
Ja, het omgevingsgebied is ook afwachtend in de uitdrukking.
Ja, maar die ogen, dat zijn toch gewoon dezelfde knikkers die het altijd zijn?
Ja, nou, ik denk dat sommige mensen er toch meer in kunnen zien. Die hebben dan zelf ook goede ogen. En het kan ook zijn dat het licht, hè, het licht dat valt op de ogen of het schijnt door de ogen. De ogen zijn spiegels van de ziel. Dus die kleine flonkeringetjes en flikkeringetjes... Ja, die kunnen natuurlijk een emotie aangeven of een stemming. En dat zie jij ook niet?
Nee. Misschien is het nu tijd voor een interview met een opticien.
Ja, of een interview met een documentairemaakster die mensen observeert, die hun gedrag in beeld brengt. Documentairemaakster Alione van der Horst maakt prachtige films en heeft een Oost-Europese achtergrond. Ik sprak met haar over mysterieuze, donkere ogen en de betekenis daarvan. Kijk jij wel eens naar de ogen als mensen...
Ik kijk eigenlijk altijd naar ogen. Heel erg.
Oh.
Ja, je leest toch wel een persoon een beetje met de ogen.
Misschien omdat er heel veel spiertjes in je ogen zitten of zo. Het is heel subtiel.
Niet je ziel of zo.
Nee. Ja, weet ik niet precies. Nee.
Maar donkere ogen?
Donkere ogen. Echt donker.
Ja, donkerbruin. Heb je daar wat mee?
Nou, ik val wel op. Bruine ogen, moet ik zeggen.
Ja.
Ik heb zelf blauwe ogen, maar ik val op bruine ogen.
Ja. En wat zie je dan in bruine ogen?
Ja, nou ja, dat is ook een cliché, maar ik vind dat warmer.
Ja.
Heel simpel. Warm.
Ja.
Ja.
Zonnig.
Zonnig. Ja.
Ja.
Ja. Blauwe ogen kunnen een beetje koud kijken.
Ja, zeker. Nautisch. Ja. Nautisch. Ja.
Nautisch, ja.
Het water zit erin.
Zo, ja. Ja, ja, ik heb een keer met van die loodsen. Nou, die hadden staalblauwe ogen en die keken gewoon dwars door je heen.
Echt waar? Ja. Loodsen?
Loodsen, die dus de schepen dan zo daar in de Westerschelde moeten zijn, ja. Loodsen.
Oh ja, die mannen.
Ja, die zijn
vrouwen.
Echt... Nee, nou, mannen. Echt supermannenwereldje.
Ja. En die hebben blauwe, staalblauwe
ogen. Staalblauwe ogen die, ja, zo echt zo door je heen kijken. Meisje, ja, wij gaan jou wel even naar de overkant brengen. Ik moest even met ze mee. Voor een film op een schip, ja.
Ja, misschien, ja, trekt dat ook wel aan. Hè, dat
je... Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen ook weer op die blauwe ogen vallen.
Ja,
dat
is hele,
dat heeft ook iets ongenaakbaars.
Klopt, dan heb, ja, je de kracht een beetje, ja, te pakken. Hè?
Precies, ja.
Bij bruin heb je warmte en misschien zachtheid.
Ja,
toch,
ja,
wat,
ja,
hertachtig.
Ja,
hertachtige blik, ja, ja, kan het zijn.
Dat is ook mooi, ja, ja,
ja, ja. Maar goed, dat mysterie, hè? Dus zoals Jet al zei, ik kan eigenlijk geen ogen lezen.
Mm-hmm.
Het lijkt vaak in boeken zo dat ogen iets betekenen. Een veelzeggende blik kan ook ondeugend zijn of dat er iets niet wordt gezegd.
Oh, ja.
Maar dat mysterieuze van dat Oost-Europese, hè, wat deze vrouw dan heeft... Komt dat veel voor, dat donkere haar, de donkere ogen, Ochichornie, zeg ik,
ja,
het goed?
Ja,
daar is ook wel goed wat over gezongen.
Ja, het is eigenlijk nog de zigeunerromans, hè? Dus het is eigenlijk...
Oh.
En Ochichornie, wat eigenlijk trouwens betekent zwarte ogen. Hè?
Ja.
Het wordt vertaald als donkere ogen, maar het betekent echt zwarte ogen. En die zijn... Ja, dat zijn ogen die je kunnen... Hè, als die blik jou ooit heeft gekruist...
Ja?
Dat wordt je dood. Dus er wordt ook gezongen in dat lied.
Oh.
Als ik je nooit was tegengekomen. Als ik je nooit in je ogen had gekeken. Hè,
ja.
Zwarte ogen. Dan had ik fluitend mijn leven kunnen doorleven. Maar door u...
Ben ik gevallen.
Ja, ja, ben ik gevallen en...
Ja, kan ik niet meer normaal doorleven, nee, zoals daarvoor.
Nee, nee.
En is dat dan positief?
Ja, want dat zijn natuurlijk allemaal, hè, van die grootse liefdes. Van,
ja,
die meeslepende passies. Maar ik las net, dat vond ik wel heel grappig, want ik ging kijken van wie is nou eigenlijk de... Wie heeft die tekst geschreven? Dat is een Oekraïense schrijver.
Haha.
Een beetje rond 1850.
Ja.
En die heeft het geschreven voor zijn liefje, waar hij een jaar later mee trouwde. En die hadden een buitengewoon gelukkig huwelijk. Dus, en die schreef een lied over verschrikkelijke blikken en al het onheil en ik weet veel wat.
Ja, ja, dus dat zwart was toch onheilspellend ook.
Ja, dat is dat gaat over lijden met een hele lange ei.
Oh, het is en ik heb je,
ja,
en
precies,
angst.
En het is mijn ongeluksuur waarin ik u heb leren kennen.
Ja.
Dus het is allemaal heel...
Ja, want daarna kan je niet meer zonder die ander.
Nee,
je bent,
precies.
Je bent eigenlijk in een... Ja. Obsessie geraakt of,
ja,
je bent zo aangetrokken dat je ook niet meer vrij bent.
Ja.
En dat is die dood.
Ja.
Ja.
Maar dat doet iedereen wel vrijwillig.
Ik kan het zeggen, stap jezelf in.
Ja.
Ja. Misschien was het liefje van de Oekraïense schrijver ergens nog ver verwant aan zigeuners.
Misschien wel. Ja, ik heb eigenlijk geen idee.
Maar
ze had wel donkere ogen.
Ja.
Ja.
En het was een gelukkig huwelijk.
Dat vind ik eigenlijk nog het grappigst.
Even terug naar de auteur. We hebben in de studio een echte fan van Nora Roberts. Welkom, meneer Duidenvorst.
Duidenvorst,
ja. Pardon. U bent een echte fan. Hoe is dat zo gekomen?
Het is een lang verhaal, maar ik zal het zo kort mogelijk proberen te vertellen. Ik denk een jaar of 2-3 geleden had ik aan het begin van de avond nog iets nodig om te koken. Ik ging naar de Jumbo wat blijkt, die jumbo is helemaal omgegooid. En ik raak volkomen gedesoriënteerd in die winkel. Ik had een beetje olijfolie nodig. Maar ik stond opeens tussen de noten en de kaas, waar vroeger altijd de olijfolie stond.
Vervelend.
Ja, zeker vervelend. Daarbij kwam, wat voor mij een enorme ergernis is, dat er wordt maar gebeld en gebeld keihard over de meest waanzinnige dingen. Waardoor je helemaal niet meer kunt concentreren in zo'n supermarkt op dingen die je dus nodig hebt zelf. Iedereen die tettert maar raak over de meeste waanzinnige kwaaltjes of vergaderingen. Enfin, ik raak behoorlijk van slag, mag ik wel zeggen. Dus ik moest tot rust komen.
Wat heeft u toen gedaan?
Ja, ik ben eigenlijk in eerste instantie wat gaan dwalen door die winkel. En ik kwam min of meer toevallig bij een stelling waar allerlei tijdschriften verkocht werden. U kent ze wel.
Ja.
Ik pak een willekeurig boekje en ik sta, schrik niet, 2 uur te lezen. Ik sta 2 uur te lezen. Dat boekje, dat spreekt mij zo enorm aan, dat pakt me bij mijn strot, waardoor ik volkomen tot rust kwam. En ik dacht, wat gebeurt mij nou? Wat gebeurt me nou eigenlijk op dit moment? Ja. Dus ik kijk welk boekje het was en wat bleek. Het was natuurlijk het boekje van Nora Roberts, het Stanislavski kwartet.
Och, wat mooi. En welk deel stond er
Natasja.
Ach.
Ja, en ik raakte zo in de band van de personages, de karakters, de verhaalontwikkeling, dat ik vanaf dat moment ben ik een ongelooflijke fan van haar geworden. En ik heb van niemand zoveel gelezen als van Nora Roberts.
Hoeveel boeken heeft u gelezen van de 250 hè, die ze heeft gepubliceerd?
Nee, ze heeft 248 bij mijn welnemer gepubliceerd. Aha. Ik denk dat ik wel over de 200 gelezen heb.
Nou, dat is nogal een aantal.
Ja.
En meneer Van Duydenvorst...
Van Duydenvorst.
Van Duydenvorst.
Van Duydenvorst. Ja, nee, excuus.
Ja,
sorry.
Ja. Ja. Geeft niet. Waarom zou iemand die Nora Roberts niet kent, waarom zou die daar iets aan hebben? Heeft u ook iets geleerd van die boekjes?
Ja. Ik ben single. Ik heb 2 katten. Wat heb ik ervan geleerd? Ik heb ervan geleerd hoe liefde kan zijn. En niemand kiest ervoor om single te zijn. Maar Nora Roberts heeft me het gevoel gegeven dat ik ook veel minder single ben als dat ik uiteindelijk ben. Grappig, hè?
Ja, dat is grappig.
Ja, maar ook heel troostend en heel hoopgevend in mijn geval.
Ja, ja. Dus het heeft een psychologische inwerking op u.
Zeker, ja, ja.
We zijn niet allemaal gezegend met zo'n toevallige ontmoeting met Nora Roberts, maar hier meneer Van Duydenvorst.
Duydenvorst, ja.
Duydenvorst.
Ja, ja, ja. Duydenvorst? Nee,
Duydenvorst, ja. Die heeft het geluk gehad om Nora Roberts te ontdekken en wij hopen dat er nog vele volgen. Dank u wel.
Ja, u ook. Hartelijk dank.
Jongen, wat een aflevering weer.
Ja, 250 boeken. Nou ja, 1 en 4. Maar er zitten 250 boeken achter deze uitzending.
Absoluut. En die zijn allemaal nog zu haben en zu lezen. Maar de grote hamvraag is natuurlijk over deze episode, over dit verhaal. Wat kunnen we hiervan leren?
Ja, wat leren we hiervan?
Nou, zelf zat ik te denken dat het voornamelijk is dat je, als je een keer iets vervelends hebt meegemaakt, zoals Natas, hè, die was getrouwd of verloofd met een narcistische danser, dan kan het zijn dat je bang wordt voor de volgende partner. Maar dat is niet per se een herhaling van het verleden, daar gaat zij wel van uit. Maar dat is helemaal niet verstandig, want dit is weer een hele andere man met hele andere ideeën. En eigenlijk herhaalt ze het verleden door weg te gaan, maar dat hoeft dus helemaal niet.
En ze had misschien gewoon kunnen zeggen, ik verwacht een kind van je, wat vind je daarvan? En omdat het 1 keer zo fout is gegaan, denkt ze, oh, dan zal deze dat ook wel gruwelijk vinden. Maar dat had ze kunnen weten, dat dat niet zo was.
Klopt, dus de les is eigenlijk, als je een keer getrouwd bent geweest en dat liep niet goed, en er komt een volgende en die zegt, zullen we trouwen, zullen we een kind maken samen? Dan zeg je gewoon, ja, leuk, doen we.
Ja, als je er zin in hebt.
Als je er zin in hebt, natuurlijk.
Ja. En valt het toch tegen, nou, dan ga je toch weer scheiden. Probeer het nog een keer.
Precies, en dan ga je gewoon, waar huil je dan uit? Bij je familie. Want dat is in dit boek wel echt heel duidelijk geworden. Je familie staat blijkbaar altijd voor je klaar.
Ja, daar zijn ze voor.
Dit was Grootse Liefde en we lazen het Stanislavski kwartet van Nora Roberts. Dankjewel voor het luisteren. Deze podcast kwam tot stand met behulp van de volgende mensen. Bert Waldhaus, Manfred Knol, Aliona van der Horst, Jet van Bokstel, mijzelf Maureen Kamphuis en de montage was van Mattie Poels.